Zo, hoe gaat het met u? Na de vorige keer. Ja, dat is ook wel een interessante vraag, want wat antwoorden wij nou meestal als iemand dat ons vraagt? Hoe gaat het met je? En dan zeggen we meestal, het gaat goed, hè? Maar of dat nou zo is, altijd is een beetje gewoon dat we nou niet meteen het achterste van onze tong laten zien als het niet zo goed gaat. Maar vanmorgen wil ik het met u hebben over situaties dat het is niet zo goed met je gaat, niet met je geestelijk leven. En dat komt eigenlijk omdat ik een tijdje geleden een column las van dominee Paul Visser. Dat is de predikant van de Noorderkerk in Amsterdam. Dat is een van de weinig nog orthodoxe kerken in Amsterdam aan de rand van de Jordaan. En ik heb daar hele goede herinneringen aan, want ik ben daar niet ver vandaan geboren en mijn oma woonde er vlakbij, dus als kind wandelde ik vaak, als ik bij mijn oma logeerde, langs de Noorderkerk. En als we in Amsterdam waren, dan nam mijn vader me ook vaak naar verschillende kerken mee. En als kind heb ik daar nog herinneringen aan dat de Amsterdamse kerken nog stampvol met mensen waren. Hè? We leven nu in andere tijden. Maar Paul Visser beleeft aan de rand van de Jordaan met die moderne mensen die daar wonen toch hele bijzondere dingen. Ervaart tekenen van Gods Koninkrijk. Nu ontving hij een brief. En ik wil jullie een stukje van die brief voorlezen, want dat triggerde me erg. Ik dacht, ja, moet ik zelf eens over doordenken en het is ook mooi om door te geven. Hij ontving een brief niet van een gemeentelid, maar omdat hij een hele aimabele dominee is, denk ik, die ook mensen het gevoel geeft van, ja, daar kan ik nou die vraag eens aan stellen. En die mevrouw schreef hem dit, was met toestemming van haar dat hij het mocht publiceren, dus mag ik het ook voorlezen in de kerk. Ik geloof, maar geloof ik eigenlijk nog wel? Dat is iets wat me enorm bezighoudt de laatste tijd. Als kind dronk ik de woorden van God in. En ik heb diepgelovige ouders die leefden met God en ik ook. Altijd bij de kerk gebleven, belijdenis gedaan, kinderen gekregen, laten dopen aan het heilig avondmaal. En nu weet ik het allemaal niet zo goed meer. En ik word daar bang van. Van de buitenkant lijkt het nog wel wat, maar ik ervaar een constante druk om het bijltje erbij neer te gooien. En wat is dat toch? Ik heb schriften volgeschreven met bijbelstudies, ben kringleider geweest, pastoraat gedaan in de gemeente, mensen bemoedigd en ikzelf ben helemaal leeg. Op. Uit de Bijbel lezen is een klus geworden. Elke dag doen we het als gezin. En 's avonds voor we gaan slapen, lezen en bidden mijn man en ik. En 's morgens probeer ik het ook voor mezelf, maar het schiet er vaak bij in. En ik hoor dat als je Jezus gevonden hebt, je steeds meer vreugde in hem vindt. Maar ik ervaar dat niet zo. Als net vijftiger merk ik dat het ook bij anderen van mijn leeftijd speelt. En mijn man zit in hetzelfde schuintje en is het hele kerkelijke circus zat. Een andere kerk, ja, dat zou kunnen. Maar is dat de oplossing? Misschien ben ik gewoon een zwartkijker en een tobber en hoort dat bij mij? Nou, het is een eerlijk verhaal. En ik denk dat het ook herkend wordt door onszelf. Dat er periodes zijn in je leven, in de loopbaan van je geloof, dat het allemaal niet zo zonnig is als dat je eigenlijk wel zou willen. En dat er misschien ook wel van je verwacht wordt. Er treedt vermoeidheid op in de loop van je geloof. En nou, ze zegt zelf ook, bij de begin vijftigers, ja, dat zal misschien ook wel een beetje extra zijn. We spreken niet voor niks over die periode als de midlife crisis. Maar tegenwoordig hebben jongeren ook al veel jonger allerlei crisissen in het leven. Niet waar, ja, ik word door de leeftijdgenoten al bemoedigend toegeknikt. Meer, je hoeft, ja, men spreekt zelfs over de quarterlife crisis. Dat veel jongeren al zo in het midden van hun twintigste al vaak tegen dingen oplopen waar ze in ieder geval niet op gerekend hadden. En ik vroeg me af, waar komt dat door? Dat er teleurstelling soms ook in ons leven binnensluipt, ook in ons geloofsleven. Nou ja, ik kan zo een paar dingen noemen die daarmee te maken hebben. Je kunt teleurgesteld zijn in jezelf, ook in jezelf als christen. Want je dacht dat je een helemaal nieuw mens zou zijn en je ontdekt na een tijdje dat de oude mens nog springlevend naast je staat. En dat dat nieuwe nog al tegenvalt. Je denkt, jongen, ik had toch gehoopt dat ik wat nieuwer zou zijn. Je kunt ook teleurgesteld raken in je kerk. Dus kan alle reden toe zijn, want ja, de kerk is voor een groot deel ook toch werk van mensen. Jezus bouwt zijn kerk, maar het gaat allemaal met feilbare mensen. En ach ja, er is vaak gedoe in de kerk. Laten we maar eerlijk zijn, in elke kerk waar je zit, je kunt naar een andere kerk gaan, dan heb je weer gedoe. En soms als je heel lang meedraait, dan denk je, oh, daar hebben we dat weer, dat hebben we al eerder gehad. En dan heb je ook een gevoel van eindeloze vermoeidheid over je. Dan denk je, oh ja, ik herken dat. Kan ook van het leven zelf komen. Waarom dat is, je weet het soms niet. Maar soms heeft de ene mens veel meer zwaarigheid in zijn leven te verdragen dan een ander. En je weet soms niet waarom. En hoe staat het met de wereld van vandaag? Ik hoorde eens iemand, een beetje brutaal misschien, maar wel heel eerlijk zeggen. O Heere God, dat koninkrijk van u, komt daar nog wat van? Dat is een eerlijk uitspraak die we allemaal diep in ons hart wel eens voelen. En denk, Heer, waar gaat het nou heen in de wereld? En hoe past dit of dat, ik zal geen namen noemen en geen dingen noemen, maar je voelt het wel aan. Hè, past dat in uw plan? En hoe, wat gaat er nou gebeuren? Hoe gaat de toekomst er nou uitzien? En er zijn ook veel vragen waar we mee zitten vandaag. Altijd met die eeuwige vragen over evolutie en schepping en het waarom van het lijden. En waarom de een meer te lijden heeft dan een ander van moeite en zorgen en ziekte. Vragen, vragen, vragen. En dat kan wel eens maken dat je ja, daarmee een tijdje ronddoolt, als het ware. En ja, die vermoeidheid in je geloof kan ook wel een beetje komen door het vele moeten. Als je eerlijk bent, en of dat nou, of God het je nou opdraagt, of dat wij dat elkaar nou opleggen. Maar er moet wel veel als een christen. Je moet getuigen. Je moet getuigen. Nou, in de bibliotheek ging het tamelijk makkelijk, want daar was een aanleiding voor. Hè? Bedoel, dat hoop je ook maar. Hè? Dat er dingen gebeuren die het makkelijker maken. Maar zo vaak heb je het gevoel van, ja, het moet eigenlijk wel. En niet iedereen is er even goed in. Ik sta ook liever hier dan dat ik bij de slager een praatje met iemand maak. Dat de een is daar beter in dan de ander. We zeggen ook wel eens, hè, je hebt mensen die de gaven van de evangelist hebben. Die kunnen overal een bruggetje slaan om het evangelie ja, present te stellen, hè, aan de orde te stellen. Maar dat is ook weer niet iedereen gegeven. Nee, je moet stille tijd houden, je moet bidden. Soms moet je zelfs vasten. We leven nu in de vaste tijd. En vroeger hoorde je daar nooit iemand over. Maar vandaag de dag is het echt een ding geworden. We leven in de vaste tijd. En dat moet je dan ook maar laten blijken. En de een zegt, je moet je auto wat vaker laten staan. En de ander zegt, je moet geen alcohol drinken. Ja, noem maar op. Maar je moet wat. Je moet je tiende geven. En je moet dienen en altijd beschikbaar zijn. Altijd bereid tot verantwoording. En daar heb je soms helemaal geen zin in. En je moet altijd blij zijn. En dat zijn we ook, als we eerlijk zijn, lang niet altijd. En zelfs de goede dingen in het leven, zoals Bijbel lezen en gebed en naar de kerk gaan, kan toch een soort van sleur worden. Een soort van zelfsprekendheid, dat het een beetje op een corvée gaat lijken. En dan, ja, dan heb je er geen plezier meer in en de blijdschap gaat eruit. Ik vond het interessant, want Dominee Visser, Paul Visser geeft een paar antwoorden daarop, van wat je daarmee zou moeten, geeft hij aan die mevrouw. En een paar noem ik er en daarna ga ik er ook een beetje een eigen weg mee. Maar het eerste wat hij zegt is, geef nou maar toe dat het zo is. Want het gebeurt. Het kan je allemaal overkomen. Dat is net als met een burn-out, even niet in het geestelijk leven, maar je kunt ook een geestelijke burn-out hebben. En geef het nou maar toe dat het zo is. En het tweede punt is, een beetje tot troost, je bent de eerste en de enige niet, ook niet vandaag de dag, maar ook niet in de Bijbel. Want een woestijnperiode is iets wat heel Bijbels is. En we kennen er ook voorbeelden van. Want het volk Israël ging na een geweldige ervaring van de bevrijding uit Egypte, en de als het ware de doop door de Rode Zee, kwamen ze in de woestijn. En dat was een heel andere koek. En dat was overleven, en dat was je geloof blijven vestigen op Gods beloftes, ook al leek het er helemaal niet op dat dat soms waarheid zou worden. En ze hadden 40 jaar nodig voordat ze het beloofde land ingingen. En we kennen het van Elia. Elia wordt vandaag de dag wel het meest genoemd als een voorbeeld van ja, wat wij vandaag de dag een burn-out zouden noemen. Hè? Dat je het, ja, dat je het even helemaal gehad hebt. En zo gaat het ook met hem. En ook weer na een hele grote, ja, wat zou je kunnen zeggen, een hele grote kick in zijn geloof. Want wat gebeurde er? Hij had op de berg Karmel, je kent de geschiedenis wel, hè, nadat het jaren droog was geweest in het land, het hele volk samengeroepen en het offer van de Baalpriesters bereikte niks. En het offer wat hij bracht, dat werd door vuur uit de hemel verteerd en het hele volk riep, de Heere, die is God. Nou, wat wil je nou nog meer? Dat is toch een hoogtepunt in het leven. En daarna zakt hij in en hij gaat de woestijn in. En hij zegt, voor mij hoeft het niet meer. En dan je zou niet anders zeggen, dan ligt er naast hem een vers gebakken broodje. Ja, lees het maar na, dat is het eigenlijk, een croissantje met wat erop. En dat sterkt hem, God heeft hem niet in de steek gelaten. Dat sterkt hem en dan reist hij 40 dagen en 40 nachten naar de berg Horeb. En weer het getal, het valt je op, hè? Weer het getal 40. En zelfs Jezus werd gevoerd naar de woestijn, naar een hoogtepunt in zijn leven. Dat hoogtepunt was zijn doop in de Jordaan. Dat de duif op hem neerdaalde en het Gods stem klonk. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mij welbehagen heb. Dat moet voor hemzelf ook een geweldige bevestiging geweest zijn voor de taak die hij op aarde ging volbrengen. Maar daarna zat hij 40 dagen in de woestijn. Merkwaardig, hè? Dat getal 40 komt steeds terug. En dat is een symbool ook voor een tijd van beproeving. En het komt iedere keer na een topervaring. Ook merkwaardig, hè? Misschien herkennen we dat ook. Dat soms val je. Ik denk dat jij in een gat valt, hè? Maar na vele topervaringen, dat is ineens is dat weg. En dat hebben we. Dat hebben we allemaal. Als je uit een kamp komt, hè, van de zomer met de kinderen uit het kamp, nou, dan val je in een geweldig gat als kind en als leiding ook. En dan denk je, wat was het ook eigenlijk allemaal? Waartoe zou het kunnen dienen allemaal? Als je Jacobus 1, vers 2, laat me maar eens lezen. Jacobus 1, vers 2 en 3 leest, achter in het Nieuwe Testament. Dan zie je dat het in de Bijbel geen onbekend fenomeen is. Een tijd van beproeving, de woestijn. En Jacobus schrijft er dit van. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Hé, die beproeving is belangrijk op weg naar volmaaktheid. Dat daadwerkelijk blijkt dat we volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Dus, tijden van beproeving hebben hun nut, zodanig zelfs dat we ons erover kunnen verblijden. Standvastigheid, volharding, leer je niet als het op de proef gesteld wordt. Dan pas leer je volhouden als je volharding wordt aangetast en je denkt van nou, ik heb het helemaal gehad. Ja, dan komt het er juist op aan als je moe bent en beproefd wordt. En als er moeite komt, dan pas kun je volharding leren. Ik hoorde net een preek van een voorganger die in een Duits-Nederlandse gemeente aan de grens opereert, waar alle preken in het Nederlands in het Duits vertaald worden en omgekeerd, dat toen hij het over beproeving had, dat de Duitse tolk vertaalde het in Leidenschaft. Toen dacht ik, hé, want wij zouden het in Leidenschaft omgekeerd in leidzaamheid vertalen, maar dat is heel wat anders, want leidzaamheid wil zeggen dat je je armen over elkaar doet en zegt, nou, laat me lopen, het zal mijn tijd wel duren. Nee, maar leidenschaft is volharding, maar dan zie je het woord lijden erin. Dat kost moeite, Denk eens aan de sporters. Sommigen van u zullen hardlopen of andere dingen doen. Als je wat wil bereiken in een sport, dan kost dat leidenschap. Dan moet je afzien, dan moet je trainen. Dat kost je tijd, dat kost je energie en het kost je ook geld om je te voorzien van de goede spullen. Dat is leidenschap. Wil je volharden, dan heb je training nodig. Dat is ook een heel Bijbels beeld. We komen daar straks nog wel op terug. In de briefjes in Openbaring, de 7 brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië, die eindigen allemaal met hetzelfde. Weet je wat daar staat? Wie overwint? Wie overwint? Die zal eten van de boom des levens, die krijgt een nieuwe naam, die krijgt macht over de volken, die krijgt witte kleren, er zijn nog meer van die dingen, kennen we wel. Maar wie overwint? Kennelijk is er dus iets te overwinnen. Kennelijk is er dus strijd in het leven. Het christenleven is dus geen gondelvaart bij maanlicht, maar het is stevig in je schoenen staan. De wapenrusting dragen is ook aanvallen doorstaan, tijden van droogte overleven. Wie overwint? En wat valt er dan te overwinnen? Ja, nou ja, de zonde. Ja, want die staat toch nog springlevend naast je, je oude mens. En dat weten we ook allemaal, verleiding is er. We bidden niet voor niets in het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, niet in beproeving. Dat is iets dat nog steeds dus in ons christenleven speelt. En de wereld is vol met verleidingen. En dat weten we ook allemaal heel erg goed. En er is afgoderij, komt ook in die briefjes voor. Dat er afgoderij is. Nou, we weten ook precies wat dat is. Want met die verleidingen komen de afgoderij ook heel makkelijk ons leven binnen. Dat andere dingen groter worden. Dat idolen ons en geld en macht en seks. En dat zijn allemaal dingen die ons bespringen. En die ook tot afgoderij leiden. Dat zo is dat andere dingen belangrijker worden dan het dienen van God. En valse leer moet overwonnen worden. En de boze zelf die rondgaat als een briesende leeuw. En lauwheid, want er wordt een beroep gedaan om onze eerste liefde, om die vast te houden. Weer die eerste verliefdheid terug te brengen in je leven. En dat vraagt, dat roept om strijd en overwinning. En in 2 Timotheüs 4 vers 7, aan het eind van zijn leven zegt Paulus dit: ik heb de goede strijd gestreden. Aha. Het kwam hem niet aanwaaien. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Daar heb je de sport. Ook Paulus refereert aan de sport, aan het hardlopen. De Olympische Spelen bestonden toen al, hè? Ik heb de wedloop volbracht. En dat is afzien. Dat is afleggen alle zonden en last die je in de weg staat. En ik heb het geloof behouden. Dat is dus niet vanzelfsprekend. Ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht. En het geloof behouden. 10 jaar geleden schreef Peter Vlucht, de vorige directeur toen van Stichting Opwekking. Ja, je weet, hij was de nestor van de Pinksterconferentie. Die schreef een boek, Het Geloof Behouden. En hij en zijn vrouw Else legden in het boek getuigenis af van alle dingen die ze meegemaakt hadden die niet positief waren. Om de eerlijkheid gebieden dat ook in de christelijke wereld gaan een hoop dingen niet zoals het eigenlijk zou moeten. Wist je dat 30% van alle fraudegevallen in Nederland spelen in kerkelijke en gelovige kring? 30% van alle fraude, om maar iets te noemen. Hè? Nou ja, dan heb je iets. Hè? Dat heeft ook te maken met verleiding, dat heeft te maken met zonde, dat heeft te maken met toch de menselijkheid die ons allen aankleeft. En we hoeven ons boven niemand te verheffen. En dat weten we ook. Dat zegt Paulus ook. Hè. Als je meent sterk te staan, nou pas dan maar op dat je niet valt. Dus we moeten daar ook naar elkaar ook weer mild over zijn. En mild naar kijken. Wat is onze conclusie? Dat de woestijnervaring, de moeites, de droogte onvermijdelijk zijn in ons leven. Het hoort erbij, maar er is winst uit te halen. Is het niet gevaarlijk? Ja, het is toch wel gevaarlijk. Want in de woestijn kun je verhongeren. En je kunt in de woestijn kun je verdwalen. En je kunt er roofdieren tegenkomen. En we weten het, de duivel gaat rond als een brullende leeuw. En zo is het toch goed dat we niet in die woestijn blijven hangen. En dat we het weten en begrijpen dat we ook gevaar lopen daarin. En wat moet je dan doen? Nou, daar gaan we het direct nog over hebben. Wat kan je helpen om in leven te blijven in de woestijn? Want er is nog één ding dat belangrijk is. Nou, nog twee dingen. In al die voorbeelden die ik noemde, in het volk wat door de woestijn reist, in Elia die naar de berg Horeb terugkeert, in Jezus die die verzoeking in de woestijn meemaakt, dat is dat in de woestijn God tot je kan spreken. Dat blijkt uit al die gevallen. Juist in die woestijn kom je open voor God en om zijn woord te verstaan. En zijn geest kan werken in je hart. En er is nog een ding. Want als de woestijnreis voorbij is en het volk gaat het beloofde land binnen, dan zegt Mozes achter in Deuteronomium, zegt dit, denk erom, ondanks de moeite, ondanks de strijd, maar elke dag was er het manna. Elke dag was er het manna. Zelfs in de woestijn. Dat ga je misschien ontdekken als je zo'n periode achter de rug hebt. Dan zeg je, en toch was God er elke dag. En zijn woord was er. En hoe droog ik me ook voelde, en hoe verlaten ik me ook voelde, en hoe moeilijk de strijd ook was, maar het manna was er elke dag. En, zegt Mozes, God zegt het eigenlijk, en je kleren zijn niet versleten. En je schoenen zien er nog net zo mooi uit als toen je vertrok. En toen het moeilijk was, heb ik je gedragen. Gelijk een vader zijn kind draagt. Dat heeft me altijd erg ontroerd. Want doorgaans zijn het de moeders die kinderen dragen. En daar staat het, dat God als een vader zijn kind draagt. Dat is een oproep voor ons vaders, ons mannen, om dragers te zijn. En wij bukken zo vaak voor de lasten. Wij vluchten zo makkelijk. Ik denk wel eens dat vrouwen zijn meerdere vechters vaak dan mannen. Maar wij moeten dragers zijn. Ik heb je gedragen en zo dragen wij ook. En je kent misschien het plaatje, je kent het vast wel, hè, van Voetstappen in het Zand. Waar je zo'n mooi gedicht bij ziet. Dat je omkijkt en je ziet maar één spoor. En dat je roept, Heere God, maar waar was u dan in die tijd? En dan zegt God, ja, ik heb je gedragen in die tijd. Je hebt het misschien niet gemerkt. Maar die ene paar voetstappen zijn van mij. Nou goed. Maar wat gaat je nou helpen als je er nou in zit? Hè? Kan je niet met deze boodschap achterlaten als je jezelf voelt zoals we beschreven hebben? Nou, we zeiden, het hoort erbij. Het hoort erbij, het kan niet anders. En je komt er wel door, want het volk Israël kwam er door, Elia kwam er door en Jezus kwam er door. En je komt er wel door, ondanks de gevaren. Maar wat kun je nou doen als je erin zit? We hebben allemaal in ons leven als christenen monumenten staan. Monumenten waar we echt iets van Gods zorg en Gods liefde ervaren hebben. Toch? Als het goed is hebben we dat allemaal. Soms heb je het als kind al. Dat je als kind al iets ervaren hebt van God. En dat is een monumentje. En dat moest Israël ook doen. Toen ze trokken door de Jordaan, beloofde land binnen, toen zei Jozua, laat iedere stam, één persoon, die lekker sterke man is, die neemt een steen mee en die richt die op als een monument. En als je kinderen later vragen, wat betekent die hoop stenen, dan kun je vertellen wat God heeft gedaan. Ik denk aan de steen waarop Jacob zijn hoofd legde toen hij vluchtte, omdat hij zijn broer en zijn ouders bedrogen had. En dat hij daar die ladder zag, waarlangs in zijn droom, waarlangs engelen stegen en daalden. En dat hij zei, maar deze steen die zalf ik, want dat, hier woont God. En ik noem hem Bethel. En later toen hij terugkwam, ging hij weer langs Bethel. Hebben wij Bethels in ons leven? Vast. Er zijn momenten geweest dat je God heel dichtbij hebt gevoeld. En dat je dacht, dat moet ik vasthouden. En je kunt daar altijd weer naar teruggaan. Dus één ding, herinnering. Het tweede is, zou het voor niks zijn dat volk, dat God aan zijn volk in Leviticus 23 een aantal feesten instelt die verplicht gevierd moesten worden. Waarvoor ze verplicht naar Jeruzalem moesten. Ja, wat is dat nou? We houden daar niet van, hè, dat iets verplicht is. Maar God deed dat uit liefde, want hij wist dat ze het nodig hadden. Om die hele uittocht uit Egypte elk jaar weer te vieren. En elk jaar weer eraan te denken wat God voor hen deed. En dat ze ook weer terug zullen keren naar hun land. Hè. Bij de Pesachmaaltijd staat de stoel voor Elia, de stoel voor de Messias. En ze zeggen tegen elkaar, vandaag nog hier, volgend jaar in Jeruzalem. Zo is het eeuwenlang gegaan. De feesten. Wat is het nut van het vieren van Goede Vrijdag elk jaar? Wat is het nut van de 40 dagen tijd die we nu zijn binnengegaan? Wat is het nut van Pasen? Dat we het elk jaar weer vieren. Ja, dat hebben we nodig. Want we moeten het steeds in herinnering brengen. Want de dingen van het geloof neigen te slijten in ons. Het is toch een soort, we zijn toch een soort emmer met een gaatje erin. Want het slijt en het druppelt uit ons weg. En daarom zijn we ook gewoon om naar de kerk te gaan en het woord te horen. En om in onze Bijbel te lezen en om te bidden. Want de feesten, ja, en die gaan we ook vieren. Die gaan we ook met vreugde vieren. En we proberen ook weer, ja, het lijden en sterven van Jezus weer op onszelf te betrekken in de komende tijd. En we hebben elkaar. We hebben de herinneringen, we hebben de feesten en we hebben elkaar. Vandaag de dag lees je veel en je hoort veel over de kerk van de kerklozen. Dat de grootste kerk vandaag is de kerk van de mensen die niet naar de kerk gaan. En ik kan dat persoonlijk niet begrijpen. Je weet niet wat je mist. En je vergeet ook dat de kerk het lichaam van Christus is. Ja, dat mag bezoedeld zijn en dat mag vol met menselijke fouten zitten. Maar dat is de bruid. Het is de bruid van Christus. En daar mag je niet te soepel mee omgaan. Daar mag je niet te slordig mee omgaan. En je hebt elkaar ook als pelgrims om elkaar mee te nemen. Er zijn prachtige oude liederen ook. Hè? Een pelgrim ben ik hier op aard op reis naar het vaderland. En als iemand moe is en hij struikelt en hij heeft dorst, dan kan jij hem water geven. En dan kun jij hem optillen. En als jij zelf ligt, dan kan een ander je optillen en zegt, kom mee, arm in arm. We zijn samen pelgrims op reis naar het vaderhuis. We hebben elkaar in het pastoraat. We hebben elkaar als broeders en zusters om elkaar nabij te zijn, elkaar te helpen, voor elkaar te bidden. Waar heb je dat in de wereld? Dat is toch een grote zegen. Ook als je in de woestijn zit, dan reik je elkaar de hand. En dan zeg je, kom mee, ik draag je wel een tijdje. We dragen je wel een tijdje, totdat je weer op eigen benen kunt staan. En we hebben de Heilige Geest. Misschien wel het allerbelangrijkste. En er staat in Lucas 11, vers 11 tot 13, een geweldige belofte. Dat gaat erover dat Jezus zegt, als iemand, als een kindje vraagt, om een ei, dan geef je toch geen schorpioen. En als hij vraagt om brood, dan geef je toch geen slang. Zo, hoeveel te meer, zegt Jezus, zal de Vader de Heilige Geest geven als je erom vraagt. Ik denk dat dat het enige gebed is in de Bijbel. Het enige gebed wat wij kunnen bidden, wat altijd verhoord wordt, toch? Dat wordt altijd verhoord. Als je bidt om de Heilige Geest, dan komt de Heilige Geest binnen. En wat doet de Heilige Geest? Die is de bron van kracht. Dat was het ook wat Jezus zei. De Heilige Geest zal over je komen en dan zul je kracht ontvangen. En die geeft je leiding. Als je het even niet meer ziet zitten en als je ronddwaalt en denkt, waar moet ik heen? Die geeft leiding. En hij geeft overtuiging dat jij een kind van God bent. Zijn geest getuigt van binnen met jouw geest dat je een kind van God bent. Daar hoef je nooit meer bezorgd over te zijn. Want dat weet je, dat ga je voelen. En als er momenten zijn dat je het niet voelt, vraag de Heilige Geest of hij dat weer in jouw ziel wil zeker maken. En hij geeft blijdschap als vrucht. En zoveel andere dingen. En hij roept je. En hij schakelt je in. En rust je toe. Geeft je gaven en talenten. En verhindert zo nodig dat je een verkeerde weg gaat. Want dat komen we ook tegen als het werk van de Heilige Geest. Tot slot, de Heilige Geest is als de wind. Ja. En de wind, zegt Jezus, waait waarheen hij wil. Dat is waar. En soms waait hij vanuit het oosten. Wie in Nederland weet beter wat wind is dan wij hier in Den Helder? Hè? Wij weten wat wind is. Het kan de ene dag stormen, dat je bijna niet op de dijk kunt blijven staan. We voelden het nog, hè? Wat was het vorige week? Op donderdag en vrijdag is het prachtig weer. Geen zuchtje wind. Hè? Dat is, wij weten wat de wind is, dat het ook windstil kan zijn. Ja, dat kan. Je kunt windstilte ook wel vergelijken met de woestijn als het ware. En de bekende zeezeiler Henk de Velde zegt het ook. De oceaan is mijn woestijn. Waar ik tot rust kom. En waar ik God zoek en hem ook vind. Zit jij wel eens in de windstilte? Denk nog eens aan de VOC-schepen. Hè? Die voeren hier het zeegat uit. Die lagen hier op de reden van Texel soms weken te wachten op de goede wind. Hè? Want wat is de meest gebruikelijke wind in Den Helder? Dat is een zuidwestelijke wind. Maar als je zeilt, kun je het Marsdiep niet uitvaren als de wind uit het westen komt. Dan wacht je op oostenwind. Nou ja, en dan kwamen ze bij de Evenaar. En het was berucht een plek van windstilte. En dan dobber je maar een dobber er soms dagen en weken met die slap neerhangende zeilen. Ja, en dan wachten ze en dan wachten ze. Maar op een goede dag, dan kwam die wind weer. En dan kwamen ze in de Noordoostpassaat of de Zuidoost. Dat weet ik nog niet precies meer of het nou de Noord- of de Zuidoostpassaat was. En dan gingen ze weer. En dan bereikten ze uiteindelijk hun doel. En wat dobberen wij nou soms? En wat doe je dan? Ik heb hier iets verstopt. Een zeilbootje. Toen wij 4 jaar geleden uit Eemnes, waar we 33 jaar gewoond hadden, weer naar Den Helder wilden verhuizen. En we namen afscheid van onze gemeente. Toen kregen we allerlei leuke cadeautjes en fijne wensen mee. We kregen een stormparaplu mee. Dat waren mensen die waren vast wel eens in Den Helder geweest. En we kregen dit zeilbootje mee. En op een of andere manier deed dat zeilbootje ons iets. Want er staat in dat zeil, kun je het lezen? In God we trust. Wij vertrouwen op God. En we hadden al een heleboel dingen ingepakt, maar deze hebben we niet ingepakt. Of misschien heel licht, ik weet niet precies meer. Maar hij stond al heel vroeg in ons nieuwe huis in Julianendorp. Stond hij weer op een plekje. In God we trust. Een zeil waarin je schrijft, op u stellen wij ons vertrouwen. Zit je in de windstilte, hoe komt dat? Kan zijn dat de wind niet waait. Maar het kan ook zijn dat je geen zeil hebt opstaan. En ik heb een schone in mijn zak zitten. Maar ja, als je zeil niet groter is dan dit, dan maak je ook niet veel vaart. Dus het heeft ook te maken, het heeft te maken met dat de wind moet waaien, maar ook dat je een flink zeil opzet. En dat je erin schrijft, ik vertrouw op u. En hoe groot is dat vertrouwen nou? Is het maar zo groot als dit zakdoekje? Dan kom je niet zo ver. Maar hijs je een groot zeil en een flinke fok en je wacht op de wind. Ook al dobber je op dat moment en denk je, nou ja, ik peddel maar wat. Ja, peddelen doe je in eigen kracht. Hè? Dat peddelen is zwaar en moeizaam. En vaak draai je rondjes. Maar als dan de wind komt en je hebt je zeil opstaan, dan ga je weer. En zo, ja, zo hoop ik eigenlijk. En daarom is dat bootje is voor ons een symbool geworden van het geloof en vertrouwen. Ook toen we hier weer teruggingen, dat het allemaal goed zou zijn en goed zou komen. Het was nog niet meteen een roeping, toen we weggingen wel, maar toen we terugkwamen. Maar het was wel een diep verlangen, een soort overtuiging in ons. Van ja, we moeten toch weer terug naar onze roots, naar waar we vandaan kwamen. Nou, wat doe je als je erin zit? Denk aan de monumenten. Ga terug naar die monumenten in je leven. En vier de feesten. Ook die we nu tegemoet gaan. En zoek elkaar op. Begin er met een ander over. Bid er samen voor. We zijn als gemeente ook met elkaar verantwoordelijk voor elkaar. En vertrouw op de Geest. Hijs je zeil. En schrijf erin. In God we trust. En dan zul je zien. De wind gaat weer waaien. En als je terugkijkt. Dan zul je weer zien. Nee, mijn schoenen waren niet versleten. En mijn kleren ook niet. En dat was elke dag manna. En hij heeft ons gedragen. En tot slot, dit keer lezen we het tot slot. Jesaja 40, vers 28 tot 31. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer. Schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht. En de machteloze geeft die sterkte, geeft die macht in overvloed. Jonge strijders worden moe, ook die in het geestelijk leven. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, wie het zeiltje hijst en daarin schrijft, ik vertrouw op u. Wie hoopt op de Heer, die krijgt nieuwe kracht. Die slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Die loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En ik zou er wel aan toe willen voegen. Ja, je mag niks toevoegen aan het schrift, maar de bedoeling begrijp je wel. Die hijst zijn zeil En die gaat weer. Amen. Ik ga de muzikanten vragen een prachtig lied met ons te zingen. En dat lied, dat is een oud lied wat we vroeger op de Bijbelclub zongen in Den Helder. En ik heb het aan Gert-Jan gevraagd, want de melodie die staat in Opwekking, maar met een ander lied. Of je de oude woorden, want die kun je op internet weer vinden, de oude woorden zoals we het vroeger zongen, weer tevoorschijn wilde halen. En dat lied dat heet Ik voel de winden Gods vandaag. Vandaag hijs ik het zeil. We gaan het zingen. U hebt het al van Erik gehoord, dat we nog weer vele oude liederen hopen te zingen op Palmzondag. En de organisten, inclusief Gert-Jan, die verkneukelen zich al te mogen spelen op dat mooie Van Damorgel in de Nieuwe Kerk aan de Weststraat. Het grappige was, ik had het echt op mijn hart om dit keer eens oude liederen uit de gezangbundel te nemen. U kent ze wel, Grote God, wij loven u. En vaste rots van mijn behoud. En beveel gerust uw wegen. Het is prachtig, die nieuwe ik heb niks tegen nieuwe liederen. Begrijpt u mij goed? Helemaal niks. Dat is ook een hele Bijbelse opdracht om nieuwe liederen te zingen. Maar soms, als je opgegroeid bent met die oude liederen, dan dat raakt je zo direct. Omdat je hele leven is ermee verbonden. En toen ik dat lijstje rondzond aan de organisten. Van nou, we gaan dit keer zingen uit het oude gezangboek. Toen stuurde Gert-Jan een berichtje terug. En die zei, ja, maar al die liederen die hij uitgezocht hebt staan ook in Johannes de Heer. Nou ja, dan maken we er gewoon de tweede Johannes de Heer zang manifestatie van. Maar dan met oude liederen uit het gezangboek. Nou, ik hoop dat jullie allemaal komen op zondagmiddag, Palmzondag 6 april om 3:30 smiddags. Mocht er nog wel een beetje reclame voor maken, Erik. Hè? Je had het al gezegd, maar ik denk, ik doe er nog een schepje bovenop. We gaan samen een slotlied zingen en dan Ik bid eerst, dan gaan we een slotlied zingen en in de voorspel doen we de collecte. Zullen we weer samen bidden? Heren, we zijn u dankbaar voor uw woord. Wat kunnen we daar toch elke keer weer een rijkdom aan, ja, aan suggesties, aan aanwijzingen, aan voorbeelden in vinden, waarmee u ons de weg wijst door het leven. En u weet het, als we in moeite zijn, dan bent u toch het licht, dat schijnt in de duister. En u bent toch de wind die die weer blaast in het zeil. En u bent toch weer de hand die ons optilt en zegt, wandel maar aan mijn hand. En we bidden, Heer, dat we vandaag gezegend naar huis mogen gaan met de wetenschap dat uw Heilige Geest er is. En dat we die altijd mogen aanroepen. En dat in de moeite van het leven u heel dichtbij bent. En dat u ons kracht vermeerdert en sterkte. En dat u ook troost als trooster aanwezig bent. En we bidden zo, Heer, voor elkaar. We zijn dankbaar voor ons als kerk. We zijn dankbaar voor alle andere christenen hier die vandaag samenkomen of al samengekomen zijn. En we willen bidden ook voor ons land, ook in deze tijd van verkiezingen. En we zo ook in zorg zitten over, zijn dat de goede mensen? Wie zijn nou de goede mensen om ons te leiden? Wie zijn die mensen die niet door hun eigen roem en eer gedreven worden, maar door het verlangen om u te dienen en om mensen te dienen? En we bidden, Heer, geeft u ook wijsheid in ons land. En laat uw woord alsjeblieft weer gelezen worden en geloofd worden, want er staat zo machtig veel aan wijsheid in, waar we elke dag weer van mogen genieten. En zo danken we u voor de tijd die we samen mochten doorbrengen. Gaat u met een ieder van ons. U weet alles wat we meedragen en dat willen we ook graag bij u neerleggen en zeggen, Heer, hier is het. Ik leg het bij u, ik leg het af, ik leg mijn zorgen af, ik leg mijn moeite af. En u hebt ze gedragen aan het kruis en zo mogen we ook uit uw opstandingskracht gaan leven. We bidden ook voor deze tijd dat we toegroeien naar Goede Vrijdag en Pasen. Dat we ook gezegend mogen worden in het herdenken van wat u deed voor ons, ieder persoonlijk. En dat u opstond en dat we ook zelf kunnen opstaan uit het oude en het nieuwe leven kunnen leven. Zo dragen we elkaar aan u op in de naam van Jezus. Amen. We gaan de collecte doen en we gaan het slotlied zingen. April. Palmzondag is 9 april. Ja. Zullen we onze harten opheffen tot God om zijn zegen te ontvangen? Ja, Heer, we hebben eigenlijk alles al uitgezongen waar ons hart naar verlangt. Dat is om uw zegen te ontvangen en uw zegen ook weer door te geven. Zo mag de zegen van God, de zegen van Jezus de Zoon, onze Heiland, en de zegen van de Heilige Geest en zijn nabijheid en troost en kracht over ons zijn in de woestijn van deze wereld, ook in jouw persoonlijke woestijn. De Heer is met je en hij zal je dragen. Amen. Er is tijd voor koffie en thee.